Radio Noord.
Leven in muziek.
Met Bram Douwes. Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Goedemorgen, je luistert naar Leven in Muziek, het radioprogramma en de podcast van RTV Noord, waarin we tot 10 uur de balans opmaken van het leven van een BG'er, een bekende Groninger. Aan de hand van goede verhalen en goede muziek. En mijn gast vandaag is de burgemeester van Groningen, Rolien Kamminga. Rolien, leuk dat je er bent. Goed dat je er bent. En misschien even aan de start zeggen dat het vandaag 18 december is. En dus niet 11 januari of 10 januari. Dus niet rondom de uitzenddatum. Dus ja, mocht er iets ergs gebeuren, de Martini-toren instorten, bij wijze van spreken, dan weten we dat dus nog niet.
Laten we niet hopen.
We kunnen wat quotes gewoon doen.
Voor de zekerheid.
Voor de zekerheid. Ja. Mevrouw Kamminga, de Martini-toren is ingestort. Uw reactie?
Nou, daar ga ik gewoon niet van uit. Dat is gewoon zo'n voorbeeld. Laten we daar gewoon maar niet over speculeren. Nee. Hij is net weer mooi aan het stralen met de verlichting.
Ja, nou, dus, dat is wel. Hij ziet er prachtig uit. Nee, het zal ongetwijfeld loslopen. Wel de laatste keer trouwens. We weten dus nu hoe het is verlopen. Want het is dus 2 weken later. Maar dat vuurwerk is toegestaan. Hè? Het is ook een bijzondere oudjaarsnacht eigenlijk die eraan komt voor jullie.
Ja, dat is nu wel de verwachting inderdaad. Ja. Dat vanaf volgend jaar er een vuurwerkverbod gaat gelden. Het moet wel bekennen dat we nog wel moeten zorgen dat alles aan de voorkant dan op orde is, hè? Ja, dat we kunnen handhaven dat het ook het verbod is met verkopen en dat we alle stappen hebben gezet. Maar ik ga daar nu gewoon van uit. En dan hoop ik wel dat het ook echt een mooi feestje was geweest voor iedereen.
Zeker, maar vuurwerk is nu zo'n oud verhaal op 11 januari, dus hier gaan we zeker niet langer over praten dan nu. Hoe gaat het met je?
Nou, heel goed.
Mooi?
Ja, ik ben nog steeds vrolijk en ik ga nog elke dag met plezier naar het werk.
Dus ja, want ik ben nu een half jaar, zou je kunnen zeggen, burgemeester van Groningen. Ben je ook een beetje gewend aan de rol inmiddels?
Ja, dat gaat dan toch best wel snel. Ik had de eerste paar dagen, dacht ik, als ik dan naar de grote markt ging en de trap van het stadhuis op ging, dacht ik nog van, oh jeetje. Maar nu is dat eigenlijk gewoon, dat loopje doe ik nu al automatisch. En voelt eigenlijk ook al alsof ik niet anders gedaan heb.
En wat is die? Hoe voelt die rol? Waar zit die in je lijf? Toch de burgemeester?
Ja, nou, het is gewoon ook toch wel een soort van enerzijds een heel groot gevoel van trots heb ik nog steeds. Van jeetje, als ik gewoon nog de gemeente binnenrijd, dan hou ik dat. En als ik zeker dat stadhuis dan ook zie, ben ik natuurlijk gewoon mee opgegroeid. Dat gewoon stond op de grote markt en dat je daar dan zelf mag zitten. En dan ook nog als burgemeester, dat blijft bijzonder. Maar het geeft ook toch wel een gevoel van verantwoordelijkheid. Ja, dat is heel gek, dat kan ik eigenlijk niet uitleggen. Maar waar ik voorheen, als ik ging winkelen in de stad of gewoon op stap ging, ja, dan kijk je gewoon in de ronde, dan sla je op minder dingen. Ik sloeg op minder dingen acht, geef ik toe. En nu vallen je toch meer dingen op. En dan denk je ook, hé, hoe zit dat?
Of
je
ziet, maar echt, de prullenbak zit vol. Ja, hoe kan dat? Toch even bellen.
Ja, ik weet niet of ik dan meteen ga bellen, maar dat valt je wel op. Maar ook, weet je, hoe zit iedereen erbij? Als je dan toch langs, in alle eerlijkheid, als ik nu langs een groep zwervers loop, kijk ik daar heel anders naar dan wat ik dan half jaar geleden deed.
Ja. En ook als een kind voorbij trekt, even een eye over de bol. Ook echt zo'n burgemeester staak, hè?
Ja, zeker. Hè? Maar dat zijn wel een van de leukere dingen. Het is toch ook fascinerend hoe mensen, niet alleen kinderen, maar hoe mensen reageren op vooral ook zo'n ambtsketen.
Ja, hè?
Ik moet wel zeggen, dat helpt wel als je die om hebt. Maar dat heeft toch een soort magische werking. En ik denk ook dat je daar ook niet te makkelijk over moet denken. Ook niet als burgemeester. Want toch de impact van zo'n ambt heeft ook op mensen.
Wij spraken elkaar. Toen je net, we zijn aan het tutoriëren trouwens, vanzelfsprekend eigenlijk, maar goed dat u weet, zeg maar thuis, dat gewoon kan. We spraken elkaar in augustus, toen was je net burgemeester. Mm-hmm. En toen zei je dat er nog wel een momenten toen waren dat je ergens kwamen en dat mensen aan jou vroegen, oh, je bent een medewerker van de burgemeester. Dat is nu wel voorbij, denk ik, hè?
Ja, dat klopt. Steeds meer. Want je zag wel dat in het begin men echt tegen mij zei van, u ziet er helemaal niet uit als burgemeester. Voor zover, hoe ziet een burgemeester eruit? Dat geen idee. Nee. Maar heb ik dan ook maar wel gezien als een compliment. Maar je ziet wel dat je gewoon steeds bekender wordt in je gezicht. Ook met dank aan de media natuurlijk, die veelvuldig ook schrijft. En terecht ook over wat wij allemaal doen in deze gemeente. Nee, maar dat wordt steeds meer. En het is natuurlijk niet gek. We hebben gewoon heel erg lang mannelijke burgemeesters gehad. Ik denk ook vaak qua leeftijd net weer iets ouder dan wat ik nu ben. Dus dat is altijd voor mensen even weer wennen, een nieuw gezicht.
Ja, heel fijn eigenlijk, hoor. Ik ben zeer voorstander van een jonge vrouwelijke burgemeester. En zijn andere mensen ook al aan jou gewend? Aan jouw stijl?
Ik denk steeds meer. Ja, ik denk het wel. Het ligt natuurlijk ook aan hoe vaak je elkaar ziet. Maar ik hoop toch wel dat de mensen die in ieder geval op het stadhuis werken en dicht in mijn omgeving wel. En ik kom zelf ook steeds meer in die fase natuurlijk. Als je begint, dat is in een baan als burgemeester niet anders dan in iedere andere baan. Dan doe je een beetje krijg je de agenda van je voorganger, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Omdat iedereen gewend is dat dat de dingen zijn die je doet. En ik begin ook wel steeds meer daar zelf mijn eigen routine in te vinden, mijn eigen prioriteiten te leggen en ja, te gaan te kijken van wat past bij mij, wie ben ik en wat wil ik, wie wil ik zijn en wat wil ik uitstralen.
Vandaag is ook een beetje het nieuwjaarsgesprek met de burgemeester. Daar kunnen we wellicht misschien een traditie van maken. Het eerste uur gaan we ook Roelien Kamminga een beetje leren kennen. Wie was zij eigenlijk? Waar heeft ze ook alweer allemaal in de provincie Groningen gewoond? En hoe is ze gekomen tot wat ze nu is? In het tweede uur gaan we wat meer praten over Groningen en 2026 en de opgaven die er liggen. Want die zijn er nogal. Eerst even de administratie. Geboren op 13 april 1978 in Stad. Wat stond er op nummer 1 toen op jouw geboortedag in de Nederlandse hitlijst, Roelien?
Och jeetje, dat durf ik echt niet te
wat
zeggen.
Wat denk je? Doe eens een ja, wild guess.
Geen idee. Dat moet vast een of andere band geweest zijn. Dat was een band.
Maar
het was nog wel de tijd van de bandjes, wilde ik daarbij zeggen.
Een nummer dat tegenwoordig ook nog steeds super bekend is ook. Dat is leuk. Die komt hier gewoon. Je zei net heel terecht, op zich een prima nummer als je net geboren wordt. Dat Stay in Alive dan op één staat. Ja,
toch?
Ja, heel goed. Een echte Groningse dus, Roelien, volgens mij. Hè? Geboren in Stad, getogen in Zuidbroek, middelbare school in Veendam. Weer gestudeerd in Stad, toen pas uitgevlogen en nu weer terug.
Ja.
Dit is thuis.
Ja, zeker. Ja, en ik ben ook al wat langer terug. Hè? 5-6 jaar alweer terug in Zuidbroek. Nou, ik hoop van het voorjaar te verhuizen naar deze mooie gemeente.
Moet dat er eigenlijk nog? Is dat nog zo'n...
Het hoort bij de balen. Je hebt daar wel, je krijgt daar een jaar voor. En als dat in het jaar niet lukt, dan nog een verlenging. En ongetwijfeld als er bijzondere omstandigheden zijn, dan is er ook wel maatwerk. Maar voor mij, het is toch prachtig om in de gemeente te wonen. Dus dat was ook niet een ingewikkelde.
Nee, en dan moet je wel een huis zien te vinden. Dat is wel weer ingewikkeld waarschijnlijk. Ja.
Dat is complexer.
Zelfs voor de burgemeester?
Ja, juist voor een burgemeester.
Juist voor de burgemeester?
Nee, ze zien het als een flexbaan. Dus iedereen die geen vast dienstverband heeft, die weet hoe ingewikkeld dat dan soms is om de financiering rond te krijgen. Nogmaals, ik ben niet zielig.
Ziet de hypotheekverstrekker dit als een flexbaan?
Zeker, ja.
Wat goed. Ja, nee, dus, iedereen gelijk voor het kapitalisme.
Precies, ja, het is geen vast contract. Nee. Dus het is een aanstelling voor bepaalde tijd. Dus ja, dat heeft dan zijn consequenties. Maar nogmaals, het gaat helemaal goed komen. Dus,
nee, we hoeven geen campagne te starten. Helpt de burgemeester aan een huis in de gemeente.
Nee hoor.
Dus eigenlijk je hele leven, er is een periode geweest, daar komen we ongetwijfeld nog even over te spreken, dat je niet in Groningen hebt gewerkt en gewoond en dat je ook internationaal bent uitgevlogen, maar best wel altijd hier geweest en zo. Wat maakt dat dit zo'n plek is die jou steeds weer aantrekt om weer terug te keren?
Ja, ik denk dat iedereen die hier vandaan komt, die heeft gewoon datzelfde. Je komt hier gewoon vandaan. Hier zijn gewoon je roots. En mijn hele familie woont hier ook. En ik had dat eigenlijk nooit. Ik was er zelf nooit zo bewust mee bezig, totdat ik in Den Haag woonde en iemand een keer tegen mij zei van, joh, heb jij wel door dat als je je voorstelt, jij bijna altijd in de tweede of derde zin zegt dat je uit Groningen komt. Is dat belangrijk voor je? En toen ben ik had dat toen zelf eigenlijk
dus
helemaal niet door.
Je zei, ik ben Roelien Kamminga, ik kom uit Groningen. Ja. wat lief.
Dat voegde ik er altijd aan toe dan kennelijk. Dus dat is dan toch een groter stuk van mijn identiteit dan dat ik me misschien soms bewust heb gerealiseerd.
En wat omschrijft die identiteit dan? Waar staat dat dan voor?
Ja, voor mij ook wel een beetje gewoon die Groningse nuchterheid. Dat what you see is what you get. Gewoon, doen wat je zegt en zeg wat je doet. Ja. Ik denk dat dat wel iets is. En alle eerlijkheid, dat is in het Westen, en zeker als je nog wat verder naar het Zuiden gaat, niet altijd zo. Waarbij ik niet zeg dat daar slechte intenties bij zijn. Maar dat wil ik echt niet impliceren. Maar de wijze van communicatie is gewoon anders.
Het is bijna als je dat dan zegt tegen mensen die daar werken, zo van ook een soort van disclaimer voor jezelf. Ik kom uit Groningen, dus wacht even. Ik ben misschien wat directer of eerlijker dan dat je hier gewend bent.
Ja, ik weet niet of ik het op die manier bedoelde, maar het zou misschien ook wel een beetje van beide kunnen zijn. Het verklaart denk ik gewoon wie ik ben en hoe ik op dingen reageer, hoe ik in het leven sta. En ik vind het dus kennelijk toch belangrijk. En ik voel me hier ook gewoon thuis.
Toch interessant wat je zegt. Want als ik kijk naar een grote partijman van de VVD, Johan Remkes, die om precies diezelfde kwaliteiten eigenlijk heel wordt geroemd en altijd weer wordt teruggeroepen om een of andere problemen op te lossen. Dus blijkbaar zit er wel iets in de Groningse stijl voor besturen wat erg aantrekkelijk is in een Den Haag of waar dan ook.
Ja, maar ik denk dat dat precies dat weer is. Hè? Dat ja. Je denkt, in Groningen, bij Groningers hoef je vaak niet te raden wat ze vinden. Hoef je niet na te gaan of er nog ergens weer toch een verborgen agenda achter zit. En je ziet gewoon in alle eerlijkheid, ik sluit helemaal niet uit dat dat bij Limburgers net zo is. Of bij Vriezen, nou, om maar te
dat
zwijgen.
Dat doen ze maar bij Leven Muziek bij...
Nee, maar ik bedoel meer te zeggen dat je gewoon omroepen. Toch een bepaalde manier van herkenning hebt. Ja. En dat dat eigenlijk meteen dan een automatische klik is. En ja, dat je toch een beetje meer je oren spitst als er iets is in de provincie of de plaats waar je vandaan komt.
Toen dacht jij, om te openen, hoort hier Boer Harms bij. Wat een gek lied, Dutch Boys. We gaan er zo naar luisteren. Zou je eens kunnen meenemen waarom we hiermee moeten beginnen? In hemelsnaam, zou ik willen zeggen zelfs.
Nou ja, toen ik voor deze uitzending werd gevraagd, dacht ik van, wat was nou eigenlijk mijn eerste cassettebandje? Ja. Dat waren toen nog cassettebandjes die ik gewoon 100 keer op de repeat heb gedaan. En waarvan ik sommige nummers nog steeds... Ondanks dat ik denk ik toen 6 tot 8 ergens was geweest, denk ik, zo oud was ik nog niet, helemaal grijs gedraaid heb. En dat was toch echt wel. Ik was een groot fan van Nederlandstalige muziek.
Ja.
Die leeftijd niet zo gek.
Nee.
En dan met name de Dutch Boys. En kunt echt verrast zijn over hoeveel nummers ze nog hebben. Ik zal het jullie niet aandoen om ze allemaal af te laten spelen of mee te zingen. Maar ze hebben best een breed repertoire. En ik kan je zeggen, ik heb menig optreden gedaan dat ik dat mooi playbackte voor allemaal... groot publiek, want dat was een van mijn grote hobby's.
Playbacken,
ja. Dat was, ik kom uit een dorpje en dan als iemand 50 jaar getrouwd is... of als er een andere verjaardag was of een bruiloft... dan werd er altijd naar het dorpshuis gegaan. En dan mocht iedereen optreden. De ene ging dansen, de ander playbacken. Sommigen konden ook echt zingen, ik niet. Dus ik hield het maar bij playbacken. En dan was de Dutch Boys een van mijn favorieten.
En dan Boer Harms, dat is een lied dat gaat, zou je kunnen zeggen... over het platteland... Maar het is wel in een soort van steenkolen, Gronings, Drents, Friese-achtig. Daar moeten we even doorheen luisteren, denk ik. Het zijn wel randstedelingen die denken dat ze Groningers nadoen, geloof ik.
Nou ja, geen idee, maar
goed, zich, doet er niet toe. Ik analyseer dat ik helemaal dood hier.
Hoeft ik denk dat niet... ik op die leeftijd daar niet mee bezig was.
Dat snap ik helemaal. We gaan luisteren naar misschien een van de meest iconische platen... uit de geschiedenis van de Nederlandse popcultuur. Hier zijn de Dutch Boys met Boer Harms.
Ik ben Boer Harms en ik kom uit Drenthe en ik hol van disco... Ik weet het is niet te geloven, maar het is zo. Als ik die disco hoor, dan tril ik op mijn benen. Dan zegt mijn vrouw, wat vliegt die weer die rare wegen.
Je kan nog even invallen. Oh nee, je mag invallen als je van mij betreft hoor, Rolien.
Nee, ik denk dat ik het jullie maar niet aandoe.
Okay,
en ik moet ook wel bekennen, hij staat ook niet meer helemaal in mijn Spotify top 10. Maar ik was er vroeger helemaal gek van.
Nee, goed. Ze krijgen nu nog een afschrijving van één keer gedraaid op RTV Noord. Ze denken, wie heeft dat nou gedaan? Dat is toch ongelooflijk. Nou, ze moesten het weten. Je zegt opgegroeid in een dorp. Zuidbroek heeft het dan over.
Mm-hmm.
En wat voor gezin kom jij, Rolien?
Ja, volgens mij uit een gezin wat denk ik toen heel relatief standaard was. Gewoon mijn moeder die was bij huis om voor mij en mijn zus te zorgen. Ja. In die tijd was het overigens zo. Zij was kapster. Dus toen zij zwanger werd van mijn zus, toen werd je gewoon ontslagen. Hield het contract op, want dat hoorde in die tijd, was dat zo. Mijn vader die werkte bij AVB, zoals mm-hmm. zoveel in deze regio.
Ja.
En we woonden gewoon in een huurhuis, rijtjeshuis. In een voor mij heel gezellige straat in dat dorp. Dus ik heb in die zin een hele mooie jeugd gehad. Ja.
Vrij zorgeloos dus.
Ja, zo heb ik dat wel ervaren.
Ja.
Dus sta ik ook best opgewekt in het leven. Maar
dat kan ook daardoor komen natuurlijk.
Verwacht ik wel, vermoed ik wel, ja.
En zijn er dingen... die je in die periode vanuit huis hebt meegekregen... die je nog steeds eigenlijk toepast in je leven?
Ja, ik denk wel dat ik heel erg opgevoed ben met je best doen. En ook als iets niet lukt, dat geeft niks... zolang je maar je best gedaan hebt. Ik denk dat dat wel iets is wat... dat zit er wel heel diep in. Dat alles wat ik doe, dat ik echt wel daar altijd heel serieus in ben... en dat in ieder geval probeer goed zo goed mogelijk te doen.
Ja.
Mijn moeder heeft me dan denk ik iets meer nog meegegeven. En het is helemaal niet erg om er vervolgens ook nog plezier bij te hebben.
Is het wel zo? Je bent natuurlijk. Je hebt een behoorlijke carrière al achter de rug. En je bent ook nog wel jong. Was het ook iets vanuit huis? Dat je die kansen hebt gekregen? Of dat je heel erg werd ondersteund in dat je alles kon worden wat je wilde worden?
Nou ja, in ieder geval wat ik al zei, ik heb altijd wel een hele veilige haven gevoeld. Dus wel gedacht van, nou ja, weet je, probeer het gewoon. Als het niet lukt, dan probeer je weer iets anders. En wij zijn er altijd wel. Dus ik denk dat dat wel helpt als je die stabiele basis hebt. Dat je dan ook makkelijker misschien eens een keer denkt, ik probeer dat gewoon of ik neem een risico. Omdat ik gewoon gefortuneerd was en geluk had dat ik dat vangnet altijd had. En ook zo voelde dat er een veilige basis was. Dus dat denk ik wel. Maar ik moet wel zeggen dat... laat ik het zo zeggen, mijn vader die heeft ongeveer zijn hele leven bij hetzelfde bedrijf gewerkt. Ja. Dus die heeft af en toe wel eens met angst en beven naar mij gekeken als ik zei, nou pap, ik denk het gaat goed waar ik zit. Maar ik ben denk ik wel toe weer aan iets anders. Ik heb ergens anders gesolliciteerd. Dat hij dan wel zoiets had van, nou, hè, zou je dat nou wel doen? Want je had een goede baan, dat ging toch goed. En dus daar zit wel iets meer behoudendheid in. Ik denk dat dat natuurlijk ook wel een beetje de tijd was. Hè. Dat was natuurlijk ook een andere tijd. En nou ja, nogmaals, maar wij kwamen ook niet uit een familie of een gezin waar heel veel geld was. Dus ik denk dat toen ook de situatie om gewoon stabiliteit te hebben met kinderen, dat dat ook veel dominanter was nog voor hem.
Ja.
En dat ik daar wat onbevangener in ben.
Ja, waarschijnlijk doordat je dus dat vangnet hebt gevoeld bij je ouders. Dus dat hebben ze eigenlijk misschien tegen eigen wil en dank toch aan je meegegeven. Waardoor je elke keer daar op gesprek komt om te zeggen, ik ga toch weer iets nieuws doen.
Ja, ik denk altijd, ik ben er niet van plan, pap, mam, als jullie luisteren. Maar het ergste wat me kan gebeuren is dat ik weer bij mijn ouders moet gaan wonen. Nou, en dat is voor mij helemaal niet zo'n doemscenario.
Wonen ze in Zuidbroek?
Ja, ja.
Zou je er nog in kunnen trekken?
Nou, ik denk wel dat het een uitdaging gaat worden voor ons allemaal overigens. Nee, maar zonder gekheid, dat is gewoon een fijn idee. Weet je? Dat je dat, ze zijn er allebei nog, ze zijn ook nog samen. Dus dan ben ik sowieso natuurlijk al gelukkig om. Maar nou ja, als je gewoon in je hoofd hebt van, joh, als alles misgaat in mijn leven, dan kan ik altijd daar nog
terecht. Weet je dat gekke is?
Het is gewoon fijn.
Dat ik heb ook wel eens in de positie gezeten dat ik dan op jouw plek zat en iemand mij ging interviewen over mijn leven. Wat een, nou ja, iets minder bestuurlijke en iets minder grootscheepse aanpak heeft gehad als jouw leven. Maar dat ik ook altijd me bijna moest gaan excuseren over dat ik ook uit gewoon een heel fijn, rustig gezin kwam met een zus en een vader en een moeder. En er was niks gebeurd. Gewoon warm, punt, klaar.
Ja.
Want heel veel mensen hebben natuurlijk altijd hele grote verhalen over, ja, ik heb me ontworsteld uit de dominantie van mijn vader. Of ja, mijn moeder was nooit thuis. Nou, niks van dat alles gewoon. Ze waren er gewoon en ze zorgden voor me.
Ja, nee, dat heb ik ook. En natuurlijk, weet je, in elk gezin is er iets, maar geen dingen die een negatieve impact hebben gehad.
En dat, je bent nu een vrouw van de stad en hiervoor een vrouw van de wereld ook geweest, maar toch, je zegt dat dorpje, hè, dat zit om je heen en nog steeds van daar woon je. Wat is dat dorpbruggen aan jou?
Ja, weet ik niet. Ik denk eigenlijk toch ook wel gewoon de gezelligheid. Daar ook wel weer de warmte dat je gewoon je buren kent. Dat je tegen iedereen goeiedag, mooi of goeiemorgen zegt. Dat vind ik wel, dat heeft ook zijn nadelen. Hè? Want soms als er dan een hele avond een auto op mijn inrit heeft gestaan, dan wordt er aan moeder gevraagd van, goh, heeft ze een vriend? Maar dat is de nadelen van het in een dorp
sociale
wonen.
Sociale controle,
maar het is ook alweer fijn dat mensen gewoon naar elkaar omkijkt. En ook gewoon altijd gewoon leuk dat je gewoon, waar je ook bent, dat je dan iemand tegenkomt die je kent. Ja, ik vind dat wel leuk.
Maar die geborgenheid, of nou dan ben je ouders of je eigen gezin, of het is het dorpje, is het juist nodig om het spannende werk te doen dat je nu doet? Want daar in het spannende werk, dan kan alles gebeuren. En dan moet je maar gewoon snel schakelen. En dan kan het chaos en crisis zijn. Maar als je thuis komt, of bij je ouders komt, of in je dorp komt, rust en reinheid en regelmaat.
Ja, dat zou kunnen. Maar ik bedoel, je omschrijft nu mijn werk en al die banen die ik heb gehad als heel groot en meeslepen. Maar zo ervaar ik dat zelf niet altijd. Het zijn gewoon voor mij gewoon banen die ik doe, omdat ik denk, volgens mij kan ik dit en vind ik dat leuk. Dus ik ben daar niet altijd zo bewust mee bezig geweest. Of met zo'n carrièreplanning. Dingen zijn gewoon op mijn pad gekomen. Ik dacht, nou, laat ik eens kijken of ik dat kan. En misschien heeft het een wel met de ander te maken. Maar ik hou wel van ingewikkelde dingen en een beetje een puzzel maken. Maar ik hou ook heel erg wel van gewoon gezelligheid en de kleine dingen in het leven.
Nu heb je net uitgebreid gesproken over alle mensen om je heen. En nu gaan we draaien. Ik voel me zo verdomd alleen van Danny de Munk. Ja. Maar dat heeft met je playback-historie te maken.
Ja, zeker. Nee, dat wat ik al zei. Ik heb daar een lange carrière. Dat is ook echt tot mijn middelbare schoolperiode. Tot mijn middelbare schoolperiode doorgegaan. Waar je nog ook dat het mini-playback-show en de soundmix-show had je allemaal dat soort dingen nog. Dus ik heb ook ooit in het dorp, en toen was ik echt al, denk ik, 13, 14, meegedaan met een vriendin van mij in de klas toen. Als Tina Turner en David Bowie. Hebben we nog de derde prijs gewonnen in de playbackwedstrijd. Mm-hmm. Dus, maar daarvoor zat dan nog tussen Boer Harms en Tina Turner zat Danny de Munk.
Ja.
Moet ik wel bij vertellen, is een beetje een treurig verhaal, dat ik eigenlijk met mijn zus en mijn nicht mee zou doen in het bandje Love.
Ja.
Maar ik was wat jonger en ik kon de danspasjes niet onthouden. Dat hebben ze me eruit gezet.
Tja.
Dus toen was het default Danny de Munk.
Had ik maar iemand om van te houden. Zachte armen om me heen, die mij altijd beschermen zouden. Ik voel me zo verdomd alleen.
die karaoke-carrière, zit dat er nu nog in? Pak je dat boel nog weer eens op in 2026? Op het gemeentehuis, stadhuis, ergens?
Nou, playbacken of lipdubs of lipsync. Wat moet ze tegenwoordig? Zou ik nog aandurven? Mijn eigen zingen wil ik eigenlijk niemand aandoen.
Ja.
Want ik heb veel kwaliteiten, maar
dat niet.
Die niet. Nee.
Ja, goed, oké. Okay. Je ging naar de middelbare school, het Winkeler Prins in Veendam. Hoe kwamen jullie in Veendam terecht?
Ja, eigenlijk was dat de gewone route van kinderen die dan naar de middelbare school gingen. We hadden een MAVO in het dorp.
Ja.
En als je niet naar de MAVO ging, dan was het eigenlijk toch vaak wel Veendam. Dan had je dan of de LTS of een huisartsschool had je in die tijd nog. Was ook in Veendam. En anders de MAVO, HAVO, VWO, de scholengemeenschap Winkeler Prins. Gingen eigenlijk weinig naar Hoge Zand, waar ook zo'n scholengemeenschap was. De trek was eigenlijk toen nog naar Veendam.
Is het dan toevallig Veendam, omdat iedereen het doet?
Ja, denk ik wel een beetje. Het is natuurlijk uiteindelijk ook zo. Het was volgens mij ook gewoon een goede school. Maar je gaat dan toch het liefst op die leeftijd nog met je vriendjes en vriendinnetjes naar dezelfde school. Want het is natuurlijk al best spannend als je dan ineens van de lagere school naar de middelbare school moet. En dan is het natuurlijk wel heel fijn dat je dan in ieder geval dat eerste jaar nog met wat bekende gezichten zit.
Ja, en je ging daar naar school. Daar was je een tiener. Ging je daar alleen naar school? Of werd Veendam ook de plek waar je dan inderdaad je vrienden verzamelde, waar je zelfs ook uitging en dergelijke?
Ja, wij gingen altijd op de fiets naar Veendam. En dan merk je wel, daar hadden ze ook altijd een paar disco's. En dat was dan toch wel vaak of in het dorp naar de jeugdzo's. En nou ja, toen we wat ouder werden en dat mocht, gingen we natuurlijk op de fiets of met de discobus die er toen nog was naar...
De discobus, bestaat dat niet meer? Dat zou eigenlijk een heel goed idee zijn. Hartstikke veilig voor iedereen.
Dat zou ik ook zeggen. Dat was ik gewend. En het was ook altijd een goede reden om dan te kunnen zeggen tegen je ouders... ja, het is niet 3 uur geworden, maar dat komt omdat die bus de hele provincie door moest. En wij waren de laatste stop, kon niks aan doen.
Ja, heel goed. Maar dat zou echt een... Ik bedoel, heel veel... Dat is natuurlijk het 's avonds weer alleen over straat gaan is een om het niet heel politiek meteen een maatschappelijk zwaar te maken. Maar het is een thema. Maar eigenlijk is het feit dat er gewoon in ieder geval de mogelijkheid is om gewoon veilig met een discobus weer terug te rijden naar je huis. Het zou toch een hele simpele oplossing eigenlijk zijn.
Ja, volgens mij werkte dat toen heel goed. Ja. In ieder geval in mijn belevingen op die leeftijd wel. En dat was ook altijd wel een soort van gezellig. Er werden zelfs busreizen naar Duitsland. Had je dan van die grote superdiscotheken. Ook daar kon je op bepaalde dagen met de bus heen en terug naartoe. Maar zeker bij ons in de provincie, als je dan naar Veendam ging... dan ging op 2 keer of 3 keer per avond ging er dan een bus waar je mee kon.
Hoe was Veendam?
Ja, ik heb me daar prima vermaakt. Ja, want je had er in die zin alles wat je nodig hebt. Hè. Het was, en bovendien, Zuidbroek was natuurlijk ook best dichtbij Groningen. Dus ging natuurlijk ook af en toe wel naar Groningen, zeker om te winkelen. Maar ja, die school was leuk en gezellig. Het was best een grote school, waardoor je toch ook wel allerlei type groepjes hebt. Wat altijd wel een groepje is waar je je aansluiting bij vindt. En nogmaals, je had een discotheek. Je had ook nog een bar dancing, iets kleiner, wat je daar op de vrijdag naartoe kon. Dus als je wilde, kon je ongeveer iedere dag van het weekend je wel vermaken daar.
Ja. Kom je nog wel eens in Veendam?
Heel af en toe, want ik woon nu nog in Zuidbroek, dus ik doe daar nog wel mijn boodschappen. Maar niet meer om te winkelen. Ik moet wel zeggen dat je daar wel ziet, wat je natuurlijk in veel dorpen ziet. Dat zie je ook in mijn eigen dorp. Daar zie je wel dat het de leefbaarheid wel afneemt. In die zin dat het, als je in je huis bent in je wijk, vaak echt fijn wonen is. Maar dat je kijkt dat die dorpskernen en die winkelstraten wel minder bezet zijn, moet ik eerlijk zeggen.
Ja. Ja, dus dan trek je automatisch naar de stad toe. Dat is zonde eigenlijk. Is daar iets aan te doen?
Ja, dat ligt ook een beetje aan menselijk gedrag, denk ik, voor een deel. Hè. Dat betekent ook wel weer... Ik weet ook nog wel, bij mij in het dorp wordt ook heel vaak geklaagd... van ja, straks gaat de dorpswinkel weg. Maar dat betekent ook wel dat wij bereid moeten zijn dat je er woont... dat je dan ook je boodschappen daar doet. En dat niet alleen maar bij die grotere ketens doet... of via een autootje laat bezorgen. Dus het is wel een beetje van 2-in-1. Dus ik denk dat we af en toe... onszelf ook wel iets meer bewust mogen zijn... of het nou in de stad of is van de lokale kleinere winkeltjes... dat we daar ook gewoon actief af en toe iets moeten kopen. Omdat je daarmee ook het straatbeeld helpt. En dat geldt denk ik voor de stad net zo goed als voor Haren... of voor Zuidbroek en Veendam.
Ja, kijk, je bent de burgemeester van de stad. Dus jouw belang is ook dat gewoon de stad natuurlijk levendig en dat daar veel gebeurt. Maar ja, de provincie dragen we allemaal natuurlijk een warm hart toe. We zijn niet bij RTV Noord. Je hebt ook als burgemeester van Groningen... een grote verantwoordelijkheid natuurlijk voor het Ommerland.
Absoluut.
Die leefbaarheid daar, hè, zeker door het verdwijnen van winkels... of van voorzieningen, maar ook van zo'n discobus... staat natuurlijk daar eigenlijk constant onder druk. Dan heb je dat Nijbegun, volgens mij, dat even geroepen... om die leefbaarheid te vergroten. Kan dat gaan meehelpen om dit soort voorzieningen... dingen daar te houden?
Ja, zeker wel. Daar ben ik echt van overtuigd. Dat is ook wel echt een van de ambities die ik heb. Om niet alleen maar voor de eigen gemeente, zeg ik het allemaal even, een stap voorwaarts te zetten. Maar ook te zorgen dat we deze hele provincie en op al die mooie plekken waar het gewoon echt leuk wonen is, dat we wel een beetje weer zorgen dat daar meer voorzieningen komen, dat die levendigheid terugkomt en dat we uiteindelijk ook het zo creëren dat het niet alleen maar leuk is om erop te groeien, maar dat het ook vooral heel erg leuk is om daar te blijven wonen.
Ja.
En daar ook je gezin vervolgens weer op te laten groeien.
Ja, want er is ontzettend veel behoefte aan goede huizen. Vandaag, en dat is 18 december, dat is een maand geleden, was er een rapport van de RIVM waarin stond dat mensen recht hebben op dat ze kunnen uitkijken op groen. Nou, als je dat ergens kan, is het
zeker
in de provincie Groningen. Dus ja, ik zou zeggen, daar moeten we in investeren inderdaad. We moeten zorgen dat mensen daarheen gaan, daar blijven wonen, daar lekker opgroeien. Ja.
Ik heb me altijd verbaasd. Hè. Als ik dan, ik heb natuurlijk lang in Den Haag gewoond, ook in de Tweede Kamer gezeten. Daar heb ik ook altijd gezegd dat ik het heel wonderlijk vind dat we discussies hebben over krapte, over misschien zelfs wel uitbreiden op zee. Terwijl we voor een groot deel met onze rug staan naar heel oostkant, zeg maar, van het land. Dat is toch heel bizar. Terwijl we al zo'n klein land zijn, denk, laten we nou gewoon ook met elkaar het veel beter gebruiken. En dan hebben we hier gewoon echt ontzettend veel kansen.
Ja, dat betekent niet, hè, voor de luisteraars die zich zorgen maken dat we het helemaal gaan volbouwen. Maar
zeker
dat we zorgen
niet
dat daar in ieder geval dingen zijn waardoor je er lekker lang kan blijven wonen. En niet als je een jongere bent dat je meteen denkt, ik moet naar een stad toe, want hier is niks meer. Dat gaat het eigenlijk om, hè?
Ja. Ja, want uiteindelijk als je gewoon een levende samenleving wil en ook de leefbaarheid in een dorp of in een wijk wil vergroten, dan is het ook gewoon belangrijk dat je gewoon een diversiteit aan inwoners hebt.
Ja.
Want dat brengt vaak ook juist die leuke mix aan dingen. En dat brengt ook dat je een diverse bestedingspatroon hebt. Dus dat je ook verschillende type winkels gaat krijgen. Dat er ook restaurantjes weer kunnen komen. Ja, daar geloof ik heel erg in.
De mogelijkheden moeten eigenlijk, zou je kunnen zeggen, ongelimiteerd zijn. Wat een mooie brug is naar No Limit van Too Unlimited. Heel geheel toevallig.
Dat doe je mooi.
Prachtig, hè? Dat is een ook, er komt een middelbare schooltijd.
Ja, 90's. Dit is die disco in Veendam.
Dit is Veendam. Dus we zien hier Roelien dansen in de disco in Veendam.
Ja.
Too Unlimited. We denken, Roelien, het is ook wel echt een lijst van een VVD'er, dit toch? Je ziet helemaal zo'n borrel met bitterballen en bier en dan Boer Harms en dan Danny de Munk meezingen.
Ja, nee, ja,
en dan Too Unlimited.
Sommige dingen gaan er niet uit.
Nee, want
ik ben heel goed bezig met een beetje boven die partijen staan. Volgens mij gaat dat best goed. Maar ja.
Zeker. Maar dit zit er gewoon in. Ja, ja. Ja, dat begrijp ik heel goed. Boven de partijen staan. Kijk, je doet nu wat je doet. En eigenlijk je studie was ook al maatschappelijk politiek geëngageerd en dergelijke. Ergens denk ik in die middelbare schooltijd begint dat. Dat er interesse begint te ontstaan voor de wereld en hoe je daartoe verhoudt. Wanneer was dat moment?
Hij was voor mij al best wel jong. Ik kan me echt nog herinneren dat ik altijd, toen was ik echt ook nog best wel klein, mijn oma woonde tegenover ons. Dus over gewoon een mooie beschermde omgeving om op te groeien. En daar keek ik toen altijd al op zondagochtend. Het Capitool, het huidige Buitenhof, vond ik dat al heel interessant. Ik weet niet eens precies waarom, maar dat vond ik gewoon leuk. En ik had eigenlijk zeg maar twee dingen die ik wilde worden. Toen ik echt nog jong was, wilde ik graag sportverslaggeefster worden. Want heeft mijn vader tegen mij gezegd dat ik te snel praatte. Dus dan ik alleen maar paardensport kon verslaan. Toen dacht ik, nou ja, weet ik niet of ik dat dan leuk vind. Maar de tweede was parlementair verslaggeefster. Dus ik heb heel lang, mijn middelbare schoolperiode, vond ik altijd geschiedenis heel erg leuk. En wilde ik eigenlijk dat worden. En was ik ook eigenlijk van plan om journalistiek te gaan studeren in Groningen. Dat was toen een studie, ja, daar moest je eerst een propedeuse, dus eerst het eerste jaar voor hebben. Toen kwam ik erachter, in alle eerlijkheid, dat ik op zich op stap gaan heel leuk vond. En schrijven op een deadline over iets wat ik minder interessant vond, minder leuk.
Ja.
Dus in die balans is het toen iets anders gelopen. Maar die politieke interesse heeft er altijd wel in gezet.
Goed, dan heb je het over het volgen ervan en er dingen van vinden. Maar dat is niet zelf politiek actief zijn of besturen of dingen willen veranderen. Dat is een heel andere stap die je dan gaat maken.
Ja, nou, ik ben ook eigenlijk een beetje een politieke zij-instromer, zeg ik altijd maar. Want voor ik in de Tweede Kamer ging, was ik eigenlijk nog nooit in een gemeenteraad of iets anders verder politiek actief geweest. Maar dat dingen veranderen, dat zit gewoon een beetje in het aard van het beestje. Ik zeg wel eens, ik hou niet zo van stilstaand water. Dus ik ben wel iemand die het gewoon ook leuk vindt om met dingen aan de slag te gaan. En te kijken, oké, hoe kunnen we dingen nog mooier maken? Dus dat zit gewoon diep in mij. Ik ben wel, toen ik naar Den Haag verhuisde, op mijn 27e, 28e lid geworden van de VVD. Toen ik die droom van politiek verslag geef ze definitief...
Ik heb je geparkeerd omdat je dacht, ja, dat schrijven, die deadlines...
Ja, ik denk eigenlijk het leven liep gewoon anders. Ja, je gaat dingen doen. Ik ging op stage. En ik werd teruggevraagd om daar dan te gaan werken in het buitenland. Ook leuk.
Nou goed, Zo gaan de dingen. Precies. Maar goed, je werd lid van de VVD toen je in Den Haag ging wonen.
Ja.
Wat deed je toen in Den Haag dan toen je daar ging wonen?
Begin van mijn carrière heb ik bij de AIVD gewerkt.
Ja.
Daar ben ik begonnen. Of nou, eerst buitenlandse zaken en van buitenlandse zaken naar de AIVD. En... dat was binnenlandse zaken. En ik had dus internationale betrekking gestudeerd. Dus ik vond dat leuk om daar iets mee te doen. Dus toen ben ik lid geworden van de VVD. En heb ik wel eens meegedacht over het buitenlandbeleid.
Ja.
Ja.
Goed, oké.
Okay. Ja, dat was het heel lang.
Was het.
Dat was het heel lang.
Ja, en dan, maar dan je komt ook op natuurlijk in die Tweede Kamer terecht.
Ja.
En ergens, die stap,
ja,
daar kun je niet lichtzinnig over doen volgens mij.
Nee. Die had ook wel weer een aanleiding. Nee, ik had de VVD... had op den duur een standpunt over de Europese Unie... waar ik het niet per se mee eens was.
Oh, okay,
en toen had ik me daarover uitgesproken van... ik ben ook wel kritisch op hoe de Europese Unie functioneert... maar ik vind wel dat wij in de Unie horen... en dat dat eigenlijk gewoon een liberaal idee is. Dus daar moeten we wat mij betreft gewoon zeker in. En hoe dat dan wel eens gaat... en daar is misschien ook wel een beetje mijn Achilleshiel... dan wordt dan gevraagd, oké, als je dat dan vindt... wil je dan meedenken aan het verkiezingsprogramma... voor het Europese parlement? Zeg ik, prima... vervolgens vroegen ze aan mij van... zou je ook niet op die lijst willen voor het Europees Parlement? Nou, ik had een prima carrière als ambtenaar. Was ik ook content mee. Maar ik dacht, als ze een beroep op je doen, doe dat dan. En ik dacht, dan kom ik ergens op, weet ik veel, plaats 20 of zo.
Ja.
En toen kwam ik op plaats 7. Voor het Europees Parlement niet per se verkiesbaar als VVD'er... maar wel een goede plek. Dus toen ging ik op campagne en toen kwam ik in die campagne achter... dat ik het eigenlijk leuker vond dan ik dacht. Zelf debatteren, want ik was natuurlijk als ambtenaar gewend... om tegen iemand anders te zeggen, ik denk dat je dit moet zeggen.
Ja.
Dat je het ineens zelf moet doen. En ik had ook best wat stemmen gehaald, terwijl ik relatief onbekend was. Dus daarna ging ik... ik werd niet gekozen omdat ik ook iets te laag op de lijst stond. We hadden 5 zetels toen. Maar vlak daarna waren de Tweede Kamerverkiezingen. Dus toen werd ik gebeld van, zou jij niet op de Tweede Kamerlijst willen?
Zo gaat het dan toch, hè?
Ja.
Je wordt toch ook eigenlijk een beetje ingerommeld altijd?
Ja,
je
zo is dat
vaak ja. En dan...
ja, en ik had eerst nee gezegd. Ik zei, dat is niks voor mij. Want in alle eerlijkheid, als ambtenaar vind je wel iets van Kamerleden.
Ja. Wat
dan? Denk je, al die Kamervragen, wat een onzin. Oh, ja. En dat leidt mij af van mijn werk, hè. Dus dat is de eerste reflex. Toen zei ik, ik pas daar ook niet. Want ik ben daar veel te bedachtzaam voor. Ik ben ook veel te genuanceerd. En als ik kijk hoe het gaat in de Kamer... dan was dat op dat moment niet per se een kerncompetentie.
Meneer, heeft het over welk jaar?
Dat was in coronatijd. Dus dat was de verkiezingen waar uiteindelijk de laatste kabinet Rutte uit voortgekomen is. En toen belden ze me nog een keer en zeiden ze, we hebben erover nagedacht. Maar zijn de redenen waarom jij nee zegt niet precies de redenen waarom je het wel moet doen?
Oh god, dat zijn de vragen, hè?
En daar ging ik.
Daar ging je, En dan zit je hier als burgemeester.
Precies.
Afschuwelijk eigenlijk allemaal. Was het je maar niet overkomen, nee. We moeten even één liedje overslaan. Hè? Want we praten zo leuk met elkaar.
Dat is het nadeel van oud-politici.
Ja, maar niet helemaal niet uit. We gaan naar Muse toe praten. Space Dementia. Dat is uit jouw... een harde brug eigenlijk van Too Unlimited naar Muse. Want
dat zat ook niet veel tussen.
Uit een hardrock periode. Want je hebt een hardrock periode gehad.
Ja, nou echt hardrock wil ik niet zeggen. Maar ik heb best lang een relatie gehad met wel iemand... die echt wel heel erg van hardrock hield.
Ja.
En daar hadden we ook een aantal liedjes die een beetje het compromis waren. Die we allebei prima vonden. En als je veel naar muziek luistert, dan groeit er ook een beetje in mee. Dus een aantal dingen zoals Slipknot en zo was iets minder aan mij besteed. Ja. Maar we hadden wel een aantal nummers waar wij gezamenlijk konden luisteren.
En Muse was daar één band van.
Zeker.
En Space Dementia helemaal heel goed. Daar gaan we naar luisteren. Of we hem helemaal uit kunnen luisteren, dat is de vraag. Björn, hè? Dat weten we niet helemaal. Maar dat geeft helemaal niks. Want dan kondig ik alvast af voor de luisteraar. Dan zeg ik, dit was het eerste uur van Leven in Muziek. Met burgemeester Roelien Kamminga. Na het nieuws praten we verder over het burgemeesterschap Groningen in 2026. Met een bijzondere aandacht voor Nijbegun en de versterkingsopgave. Tot zo, maar eerst Muse met Space Dementia.
I cut your name. Leven in muziek.
Met Bram Douwes. Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Goedemorgen. Goed dat je nog steeds luistert naar Leven in Muziek, het radioprogramma en de podcast van RTV Noord, waarin we tot 10 uur de balans opmaken van het leven van een BG'er, een bekende Groninger, aan de hand van goede verhalen en goede muziek. En vandaag is dat niemand minder dan de burgemeester van Groningen, Rolien Kamminga. We hebben een uur gesproken over het leven, over hoe je bent opgegroeid, overal en nergens. En nu gaan we wat meer de politiek en de maatschappij in. Nogmaals even herhalen, als mensen nu inschakelen, we nemen dit op 18 december. Dus ja, mocht de stad afgefikt zijn op oudjaarsnacht, we hebben geen idee, Rolien.
Nee, waar gaan we niet vanuit?
Ik probeer je geen verlegenheid te brengen, maar dat doe je heel goed. Daar gaan we zeker niet vanuit, toch? Nee, we zorgen goed voor onze stad, hè?
Absoluut, absoluut. Ja, en zeker ook die hulpdiensten die... Ja.
Ga je mee?
Nee, ik ga niet mee, maar dat heeft vooral te maken dat ik niet in de weg wil lopen. Oh, want ook daar weer. Maar ik ga wel van tevoren ga ik bij de belangrijkste hulpdiensten langs.
Heel goed. En is het sowieso, want we gaan dus naar de kerstperiode toe in oud en nieuw. Hè? Dus het voelt een beetje misschien bejaard, dit gesprek, als u hier naar luistert. Maar ben jij een feestdagen persoon?
Ja, ik vind vooral kerst vind ik altijd wel heel erg leuk. Ja. Ja, dat is toch een soort van gezelligheid. Weet je, met de kerstboom in huis en dan gewoon... Omdat het gewoon buiten dan toch vaak wat donkerder is en ook niet altijd mooi weer. Dat je dan gewoon lekker binnen met elkaar. En,
die vaak... telefoon kan nooit meer uit natuurlijk niet van de burgemeester.
Nee, ik heb wel bijna altijd piket.
Oh ja.
Maar dat is toch nog weer anders dan de hele dag op kantoor zitten in een vergadering,
ja,
hoor.
Ja. Ja. Als je dan gebeld wordt, dan weet je ook, ik moet echt opnemen, want er is iets aan de hand.
Ja, en dat weet je van tevoren.
Ja, goed. Zometeen gaan we uitgebreid praten dus over de opgave van Groningen in 2026. Want natuurlijk ontzettend razend interessant. Er is ongelooflijk veel aan de hand. En ik denk dat dit een lekker nummer is om ons in de stemming te brengen. Guano Apes! Dit is wel echt zondagochtend voor de mensen thuis nu, hè?
Ja, toch? Lekker wakker worden.
Lekker wakker worden.
Iedereen meteen alert.
Het is ook iets over 9e op 11 januari. Goedemorgen allemaal. Rolien, je bent na je studietijd in het bestuurlijke en politieke veld terechtgekomen. We hebben het eerste uur over gesproken. Van crisisbeheersing tot voortzitten, tot de versterkingsopgave. Je hebt veel gedaan. Dat komt eigenlijk, zou je allemaal samen in dat burgemeesterschap van Groningen, toch?
Ja, absoluut. Ja, wat dat betreft zijn er natuurlijk veel mensen die hebben gezegd van... joh, meteen een grote gemeente terwijl je nog nooit ergens burgemeester bent geweest. Dan zeg ik ook altijd terug. Maar als je gewoon kijkt wat ik allemaal in mijn carrière gedaan heb... dan is het inderdaad gewoon de perfecte opbouw eigenlijk naar een burgemeesterschap.
Ja, want de dingen die je hebt gedaan heb je echt nodig voor dit ambt.
Ik weet niet of je het allemaal nodig hebt. Hè. Ik denk uiteindelijk komt ook in de baan van burgemeester... ook heel veel af op wie je persoonlijk bent, denk ik. Hè. En je staat er toch voor en het gaat ook uit een duur over een weging. Maar de dingen helpen natuurlijk wel. Dat ik al vaak wat voorzitterservaring heb gehad. Dat ik al gewend ben met crisis. Dat ik openbare orde ervaring heb. De politiek goed ken. Dat helpt dan wel door een aantal dingen die dan weer nieuw zijn... om dat wat makkelijker op te kunnen vangen.
Ja.
En wat natuurlijk het voordeel uiteindelijk ook wel weer is van een grotere gemeente... is dat je natuurlijk ook gewoon een wat grotere staf hebt. Daar boef ik enorm mee, ja.
Is dit een droombaan?
Ja, voor mij wel.
Ook
ja.
Een droombaan?
Ja, dus wat dat betreft is het wel... wou ik net zeggen, dat is dan wel weer de uitdaging. Vinden we ongetwijfeld weer een nieuwe droom, maar voor nu... maar ja, dit is natuurlijk gewoon... En is de mooiste
het zo,
baan.
Ja, is het dan zo omdat je trots bent, wat je ook al zei de eerste uur... omdat je gewoon dat burgemeester bent van de gemeente Groningen? Of is het ook zo omdat je dan in dat alles wat je dan al die jaren hebt geleerd... nu dan helemaal kan inzetten en dat je volledig tot vastom kan komen... al je kwaliteiten kan laten zien en al dat gezeik, maar wel waar?
Nou, maar voor mij zit het meer in dat eerste. Ja, ik vind het gewoon... Ja, ik ben gewoon enorm trots. Het
is maar nu kun je
gewoon...
zeggen overal... Ik ben Rolien, ik ben de burgemeester van Groningen.
Ja, maar ik vind als je dat nodig hebt, dan gaat het niet goed volgens mij. Nee, maar als je dat niet... Nee, maar zonder gekheid. Kijk... Ja, ik ben gewoon echt een Groninger. Dus dit is gewoon de hoofdstad van die provincie. Dus dan is het toch niks mooier om daar de burgemeester van te zijn. Dus daar zit het primair. En dat ik dan ook een aantal dingen mag doen in die baan... waarvan ik denk, dat vind ik leuk en volgens mij kan ik dat ook. Dat is mooi meegenomen.
Die vacature komt dan ergens voorbij. Hoe gaat dat dan eigenlijk?
Ja, eigenlijk een beetje rond deze tijd. Hè. Ik weet nog dat er volgens mij was een raadsvergadering ergens halverwege januari. Waar ze de vacature tekst bekend maakten. Dus die heb ik gewoon gekeken. Want ik dacht, nou ja, ik ben benieuwd. En willen ze weer een VVD'er? Ik weet het niet. Het is natuurlijk toch een wat links georiënteerde gemeente.
Zeker.
Ik had natuurlijk nog geen burgemeesterervaring. Relatief jong. Dus ik ben echt gaan luisteren. Wat zoeken ze dan? En toen hoorde ik een aantal dingen. Dacht ik, nou, daar herken ik me eigenlijk wel in. En ik dacht ook, ja, als je niet schrijft, Roelien, en je wil dit graag, dan word je het sowieso niet.
Mooi.
En ik wilde niet zo iemand zijn die spijt had van iets wat ik niet gedaan had. Ik denk, ja, weet je, ik had een mooie baan. Dus het ergste wat me kan gebeuren is dat ik die baan nog steeds heb.
Ja.
En het mooiste wat me kan gebeuren is dat ik burgemeester word.
Ja, en dan word je op gesprek uitgenodigd.
Ja, dan kom je eerst bij de commissaris,
ja.
De kabinetschef, de commissaris. En daarna heb je een aantal gesprekken met de vertrouwenscommissie. Dat is vaak een afvaardiging van de raad, vaak alle fractievoorzitters. Een wethouder die daar vaak als adviseur bij zit. En de gemeentesecretaris is best een grote groep. Volgens mij waar het echt... ik weet nog wel dat ik die kamer binnenkwam. Ja, ik weet niet, ik was wel sollicitatiegesprekken gewend. Dan zitten er meestal iets van 3 of 4 mensen tegenover je. En ik had wel dat lijstje gezien dat het veel waren. Maar toch, als je dan zo'n ruimte binnenkomt en je zit in zo'n soort U-vorm... zitten er ineens 16, 17 mensen naar je te kijken, dan denk je toch oké. Maar goed, tegelijkertijd, als je zo'n functie wil, dan gebeurt het je vaker. Dus... Maar dat vond ik wel, dat was wel... ik vond het ook gewoon overigens meteen een heel leuk gesprek.
En word je gebeld door de commissaris van de Koning of zo? Die zegt dan, mevrouw Kamminga, u bent het geworden, wie belt?
Nee, uiteindelijk na al die rondes word je gebeld door de voorzitter van de vertrouwenscommissie. Ja. En dat is vaak, en in mijn geval was dat ook zo, de fractievoorzitter van de grootste fractie.
Ah, ja.
Dus dat
ja.
was de fractievoorzitter van GroenLinks, Jeffrey.
Ja. Ja. En die neemt dan de VVD eraan.
Ja, maar dat gaat dan heel erg snel. Nee, maar je weet op een duur wel dat je bij de laatste 2, 3 zit. Ik wist ook niet of het nou 3 waren of 2. Ik weet niet op welke plek je staat. En dat de raadsvergadering was op een maandag. En dan word je gebeld. Je bent het geworden en over een kwartier maak het bekend.
Echt waar?
Maar
heb je dan niet meer... ergens in het traject moet je al aangeven van... als we je kiezen, kun je niet meer terug.
Ja.
Dat geef je eigenlijk al eerder aan.
Ja.
Je kan niet dan nog zeggen, nou, ik wil nog eventjes weer een week...
Ik werd gebeld naar de laatste gesprekkenronde van... wil je het nog steeds? Want dan gaan we je meenemen in de raadsvergadering. Oh, ja. Dus dan weet je dat je bij... Nou, dat zijn er 2, soms 3. Zeker bij een grotere gemeente zijn het soms ook 3. Maar ik weet dat nog steeds
niet.
Dat mag ook niet verteld worden, dus dat maakt ook niet uit. Maar het zijn er minimaal 2. Je weet niet waar je in die ranking zit. En je weet alleen maar, dan is de vergadering. Dan hou je telefoon in de gaten, want dan bellen we je... of je het wel of niet bent geworden. En in mijn geval was het wel...
Waar zat je?
Ja, ik zat in Zuidbroek gewoon. Ik ging normaal altijd op maandagavond... reed ik vaak naar Den Haag, hè, omdat ik daar door de week moest zijn. Dus ik had mijn auto al ingepakt. En ik denk, als ik het niet word, dan ga ik gewoon lekker rijden, muziek aan. En dan ga ik daar even uitmopperen en mijn teleurstelling verwerken... wat het dan toch uiteindelijk is. Hè. Want als je meedoet en zover komt, wil je het worden.
Uiteraard.
En toen werd ik gebeld dat ik het werd. En toen dacht ik ook wel even, wat gaaf. Maar ook, dit is wel een serieuze grote mensenbaan. Dacht ik toen ook wel heel even.
Nu pas. Ja. Je hebt ooit voor de Verenigde Naties gewerkt.
Ja, nee, dit is al die banen die ik heb gehad. Maar toch, dan besef je op dat moment wel ineens van... Ja. Zo, ja, het is wel leuk.
Je bent nu ruim een half jaar burgemeester. Eigenlijk is het natuurlijk in de geschiedenis maar vrij kort. In dat halve jaar hebben natuurlijk heel veel dossiers je bureau al aangeraakt. Wat beklijft er nu?
Nou, wat vooral beklijft is wel de worsteling die we soms hebben... om voor mensen waar het even wat slechter mee gaat in het leven... om daar de juiste zorg en opvang voor te vinden.
Ja.
Want als je daar toch op inzoomt, hè, want ik zei net ook al... van ja, weet je, als je misschien gewoon onachtzaam door de stad loopt... dan denk je misschien, een zwerver. Terwijl als je toch in zo'n ambt zit, dan zie je ook gewoon de mens achter de zwerver. Ja. Ik denk dat je dat ook, de meeste mensen en ik ook, en zie dat natuurlijk ook wel vaker, maar dan ben je er minder dagelijks mee bezig en bewust mee.
Ja, ja.
En nu heb je gewoon ook echt wel die verantwoordelijkheid. En dan zie je toch wel vaak dat er gewoon soms dingen in je leven kunnen gebeuren, waardoor je in een situatie komt waar je heel slecht zelf uitkomt. En dan vind ik het af en toe wel frustrerend. Dat je gewoon met elkaar, hoe hard je er ook aan werkt, dat het gewoon soms slecht lukt. Ook doordat, niet alle capaciteit er is. Door keuzes die landelijk gemaakt worden. Soms ook wel keuzes die we zelf misschien maken. Dat je gewoon, en je kunt ook niet iedereen helpen, maar dat beklijft wel. Het gaat bij mij toch altijd wel van, als ik de mensen zie. Ik had dat in de versterkingsopgave ook. Als je in zo'n huis komt, waarin je mensen toch vaak onderredderd ziet... Die helemaal vastgelopen zijn in die brei aan papierwerk en dossiers... en die muur aan regels. Ja, dat zijn wel dingen die mij bijblijven.
Ja. en je zegt iets al iets interessants in de opsomming die je net deed. Namelijk dat er ook wel soms een verschil zit tussen hoe een burgemeester of een provinciebestuurder of een wethouder kijkt naar een situatie en hoe het landelijk wordt gezien. Dan kom je zelf ook uit het landelijke politiek. Waarom botst dat eigenlijk de laatste tijd veel meer dan in alle jaren daarvoor?
Ja, goed punt. Ik denk dat we wel een beetje verleerd zijn. Kijk, je hebt een aantal partijen, waaronder de partij waar ik lid van ben. Daar hoef ik niet ingewikkeld over te doen dat ik VVD ben. En tot voor kort ook actief voor was. Dat noemen ze vaak bestuurderspartijen. Maar ik constateer wel dat al die partijen door de snelheid soms ook van een dossier zijn niet eens per se bewust dat het steeds ingewikkelder is geworden om elkaar daarin te vinden.
Ja.
En dan dus ook te kijken van hoe is nou de doorvertaling van landelijk beleid naar lokaal. Dat heeft allerlei, volgens mij hoeven de analyse niet te maken, want het zit in heel veel dingen, versnipperd landschap. Dat het gewoon ook moeilijker is geworden, ook landelijk, om een compromis uit te leggen. We zien dat iedereen die een compromis maakt vaak in de volgende verkiezing daar niet per se voor beloond wordt. Dus er zijn wel verklaringen voor, maar dat maakt wel dat die afstand groter wordt. En dat vind ik wel een zorgpunt. Niet alleen omdat je dan minder goed functionerend beleid hebt, maar dat denk ik ook wel een belangrijke oorzaak is van waarom mensen afhaken.
Ja, want een burgemeester, en daar ga ik zo meteen nog iets meer over vragen, want dan gaat het ook over democratie hebben en over hoe de rol van de burgemeester onder druk komt te staan. Maar een burgemeester is apolitiek. Je staat boven de partij. Je bent, ja. De burgermoeder in dit geval. Terwijl inderdaad heel veel beleid waar jullie in de gemeente mee te maken hebben, is heel erg politiek. En dan proberen jullie denk ik uit te leggen, ja, maar het gaat gewoon over mensen. Dus vergeet nou even wat je de politiek van vindt, maar daar gaat het dus eigenlijk mis.
Ja, vind ik wel. En ik denk dat landelijk ook echt wel iets kan leren van lokaal. En dat is echt niet alleen in Groningen, maar ik vind wel dat wij, hoe we het hier doen, ook wel een goed voorbeeld zijn. Dat ik denk dat landelijk wel weer wat meer moet leren om naar elkaar te luisteren en echt te kijken, waar doen we het nou voor wie doen we het? En je kunt verschillend ergens naar kijken, maar uiteindelijk moet je wel met elkaar tot een oplossing komen en daar dan ook achter gaan staan. En dat zie ik lokaal vaker gebeuren. En ik heb die luxe ook niet, hè? Want ze staan letterlijk, zijn het de inwoners hier, ja. En staan ze op de grote markt of elders in een gemeente. Dus als het landelijk niet met oplossingen komt of oplossingsrichtingen, ja, wij, nogmaals, lokaal heb je die luxe niet en dan moet je het al met elkaar doen.
Je bent ook directeur van de Veiligheidsregio Groningen.
Ja.
Mag ik even één dossier waar dit volgens mij ook eerder gespeeld eruit ligt, namelijk Ter Apel.
Ja.
Waarin er een grote discrepantie, een beetje een duur woord, plaatsvindt tussen de belevingen van de mensen die in Ter Apel wonen en hoe de landelijke politiek ermee omgaat.
Ja.
En daar zit jij, hè, je voorganger Koen Schouding, die maakt er ook heel erg druk over. Die heeft daar ook veel voor willen doen en niet altijd alles kunnen doen, want hij is ook met zijn handen in zijn haar soms. Hoe ervaar jij dat?
Hey, is natuurlijk, ik heb veel contact met Jaap Velema, de burgemeester daar. Die overigens gewoon, ga er maar aan staan. Echt complimenten volgens mij voor hoe hij dat doet. Maar waar ik kan, net als mijn voorganger, probeer ik hem daar wel in te helpen. En ook met hem, zeg maar, ook de lobby naar het landelijke te doen. Want ook daar zie je weer dat ze een nationaal probleem wil zien. Maar de urgentie om met een passende oplossing te komen, die blijft gewoon, die is er niet, of die blijft uit, of het werkt niet. En vervolgens zitten Jaap, de burgemeester en de inwoners van Ter Apel, ja, die kunnen niet wachten. Het speelt nu en dan zie je gewoon dat toch wij gelukkig, vind ik, hier in het noorden en Groningen, maar ook Drenthe en Friesland stappen vaak bij, er wel met elkaar uitkomen. Maar eigenlijk zou je gewoon toch wat landelijk ook wat meer solidariteit verwachten.
Ik sprak ooit Koen Schouding precies over deze kwestie een aantal jaren geleden. En toen vroeg ik hem ook, word je nou niet gewoon een keer ontzettend boos ook? En je bent nu maar kort in functie nog, Rolien. Dus misschien is dat bij jou nog niet aan de orde geweest. Maar en hij zegt dan, ja, dat word je dan wel, maar dat heeft niet zoveel zin. Maar voor jou velen maar toch ook het bloed onder je nagels toch? Als je daar gewoon de mensen in de ogen kijkt en dan, ja, we hoeven geen ministers bij naam te noemen, maar we weten wel over wie we het misschien hebben, dat ze gewoon eigenlijk niet met een passende, directe oplossing komen voor de problemen van de mensen daar.
Nee, maar het is natuurlijk ook heel frustrerend. En volgens mij moet je altijd afvragen van, is boos zijn het meest effectieve, ja, om je doel te bereiken? En soms kan dat zo zijn. En overigens heb ik ook best wel wat interviews met Koen gelezen en ook Koen Schuiling en ook Jaap Velema, waarin je echt wel hoort wat ze vinden. Ik zal mij ook altijd blijven uitspreken over wat ik ervan vind. En soms kan dat ook zijn met boosheid. En tegelijkertijd, wat ik zei, uiteindelijk hebben ook inwoners daar niets aan. En die willen gewoon ook dat je in ieder geval blijft knokken. En daar kunnen ze van op aan om te kijken van, om die oplossing te vinden. En als het landelijk niet kan, dan gaan we gewoon lokaal met de hele provincie kijken wat we kunnen doen.
Waar ga jij op aan? Qua dossiers of qua onrecht of qua weet ik veel wat. Dat je denkt van, je leest iets, je ziet iets, ik wil dit veranderen. Dit wordt mijn taak de komende jaren.
Nou, ik vind onrecht en oneerlijkheid, dat vind ik wel Ja, dat is wel iets waar wat mij sowieso wel triggert. Dat had ik ook al van jongs af aan. Dan was ik ook altijd wel iemand die voor mensen opkwam... die dan dat misschien zelf wat minder makkelijk konden. Maar voor mij, ik ga meer aan op mensen die of op dossiers... die echt wel met mensen te maken hebben... en direct daar effect hebben dan op de wat meer grote dingen. Dat vind ik ook belangrijk, daar knok ik ook voor. Maar wat je zegt, en waar denk je... ik blijf nog even een paar uur langer op... of ik ga hier ook in mijn weekend nog even goed voor zitten... dat zijn dan toch vaak wel die dossiers waarin je denkt... hoe frustrerend dat we net niet nog die ene stap kunnen doen.
Heb je een voorbeeld? Zonder natuurlijk mensen persoonlijk te noemen... maar is er iets waarvan je, waar je nu mee bezig bent... waar je graag persoonlijk veranderingen wil aanbrengen?
Nou, misschien is het makkelijkste voorbeeld nog wel eentje uit de vorige baan... dat die wel heel erg herkenbaar is die versterkingsopgave. Toen ik daar directeur was, hadden wij de opdracht om die menselijke maat... terug te brengen. Ja. Dat was toen nieuw. Ja, dat was in die tijd duwen, knokken en trekken. Ja, en toen, dan ben ik wel echt iemand die is daar gewoon... Ik rust niet voordat we daar een stap gezet hebben. Ja. En dan maakt het me ook niet uit tegen met wie ik spreek... waar die in de hiërarchie zit, maar dan... ik ga dan gewoon wel echt door.
Ja, heel goed. Zometeen gaan we nog wat langer praten over Groningen... en het versterken de gaswinning die nog steeds niet voorbij is. Jij hebt ook in je lijst die je bij mij aangeleverd hebt... liedjes gekozen met engagement. Waaronder Tracy Chapman met Why. Wat is in dit nummer het engagement?
Nou, ik vertelde al dat ik ooit internationale betrekkingen heb gestudeerd. Hè. Dat was ook eerst al met die bevlogenheid. Dat ik ook gewoon graag een... ik ben in die zin wel een echte liberaal, denk ik. Dat ik gewoon echt heel erg geloof in iedereen is gelijk. En dat het gewoon echt heel... Het blijft fascinerend dat het uitmaakt waar je wieg staat. En dat onrecht en dat er gewoon met discriminatie, racisme... dat er gewoon verschillend naar mensen gekeken wordt... van hoe ze eruit zien, van wie ze houden. Dat heb ik altijd dat heb ik ze altijd slecht begrepen. En daar zou ik altijd voor strijden dat dat gek is. En ik vind Tracy Chapman, die hele cd is echt prachtig. Dus dit is eentje die kun je volgens mij gewoon altijd luisteren. En die blijft actueel, nu nog steeds. En dat is gewoon echt, dat vind ik gewoon heel bijzonder. Why is a woman still not safe? She's in her home. Love is hate. War is peace. No is yes. We're all free. Ja, mooi. Staat dit ook op ter inspiratie voor vuur? Ja, dit is wel eens ook. Die heb ik dus wel nog in mijn Spotify-lijst staan. En deze hele CD, want die is gewoon nog steeds spot-on.
Ja. Eén zin triggert mij een beetje die hierin voorbij komt. Het gaat over waarom is een vrouw niet veilig terwijl ze gewoon thuis is. Een van de grote eigen campagnes natuurlijk van afgelopen jaar, 2025, was We eisen de nacht op. Hè, en het ging helaas veel over femicide, maar sowieso over onveiligheid van vrouwen op straat. Ook in Groningen. Dat is een groot en belangrijk thema. En het lijkt eigenlijk dat het misschien wel erger is dan dat het eerder was. Wat kan een burgemeester hieraan doen?
Ja, ik denk heel veel. Nog los van het feit dat je verantwoordelijk bent... voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Maar we zien juist ook met onderwerpen als dit... dat het ook heel erg zit wel in een norm stellen. Wat vinden we nou gewoon gewenst gedrag? En dan ben je toch, vind ik, als burgemeester een belangrijk boegbeeld...
Ja.
Om enerzijds de maatregel te treffen dat het veilig is... maar ook om het voor te leven, zoals ze dan zeggen. Ja. En daar ook actief in te participeren.
Wat ik heel veel nagedacht over, dan maar meer camera's bijvoorbeeld... of preventief fouilleren speelt nu bijvoorbeeld. Zijn dat oplossingen of denk je dat het maatschappelijker... dieper en groter zit dan dat?
Ja, ik denk dat laatste. Kijk, je hebt natuurlijk allemaal middelen... en ik zeg niet dat het nooit iets kan toevoegen... Hè, want ik denk op sommige plekken, dat hebben we ook in name in de binnenstad... zijn camera's gewoon echt een nuttige toevoeging... Ja. Maar dat moet nooit een doel op zich zijn. Ik denk, als je hier kijkt, dan begint het met hoe gaan we met elkaar om? Wat accepteren we van elkaar en hoe spreken we elkaar aan? En daarnaast heb je op sommige plekken natuurlijk ook nog wat meer nodig. En of het dan verlichting is. Maar voor mij is het gewoon heel belangrijk. En ook voor dat past volgens mij ook heel goed bij hoe we de dingen hier in Groningen doen. Is het altijd wel een mix van maatregelen die je moet inzetten. Want het moet wel effectief zijn.
Ja, goed. Het burgemeesterschap staat zelf ook onder druk, Roelien. Het is geen makkelijke baan. Terwijl het dus inderdaad a priori een apolitieke functie is. Je bent er gewoon voor om voor iedereen een zo goed mogelijk gemeente te leiden en te besturen. En het voor iedereen eigenlijk zo fijn mogelijk te maken om te wonen. Kun je nog misschien voor de luisteraar die niet helemaal precies weet hoe dat apolitieke werkt... want je zei zelf in het voorgesprek al, heel vaak staat er bij mijn naam... en ik doe het ook hoor, ook een beetje om je te plagen, Roelien Kamminga, VVD. Waarom is dat eigenlijk helemaal niet belangrijk om te noemen?
Nou ja, eigenlijk gaf je net al een deel van het antwoord. Hè. Kijk, als burgemeester ben je gewoon voor alle inwoners. En ben je er juist om te zorgen dat iedereen zich betrokken voelt en iedereen erbij hoort.
Ja.
Dus zonder aanzien des persoon, zonder aanzien des partijs. En het kan een voordeel hebben omdat je ervaring hebt in de politiek, omdat je dan misschien de dynamiek in een college en een raad beter begrijpt. Maar uiteindelijk gaat het er als burgemeester natuurlijk niet om wat je eigen politieke overtuiging is, maar veel meer van wat is verstandig en wat is goed om te doen voor de gemeente en voor de inwoners.
Ja, en nu is het zo dat elke burgemeester zo werkt. Toch worden precies om deze reden ook heel veel burgemeesters bedreigd. Met het toch het meest vervelende voorbeeld. De burgemeester van Terneuzen die is opgestapt eind vorig jaar.
Ja.
Hoe ervaar jij dat als nieuwbakken burgemeester?
Ja, je ziet helaas in steeds meer van dit type functies en dat gewoon toeneemt. Ik heb dan de pech of het geluk wat je wilt, dat ik als Tweede Kamerlid en zeker als waarnemend voorzitter ook al het genoegen had om al een aantal van deze dingen gewend te zijn.
Bedreigingen bedoel je?
Ja, bedreigingen, berichtjes op X en dergelijke, zodat ik niet meer zo heel snel daarvan schrik. Maar het feit dat je gewoon je niet meer vrij kunt voelen in je ambt en dat mogelijk ook beslissingen beïnvloed worden, of dat nou voor een burgemeester is, of voor een wethouder of voor een raadslid, zoals we dat in Tunesië zagen. Ja, dat is natuurlijk gewoon echt funest voor de democratie. Maar we zien het ook bij rechters. En we zien natuurlijk gewoon helaas, en dat is natuurlijk echt een, dat niet alleen maar het blijft soms bij woorden, maar dat de bereidheid om ook vervolgens de actie aan te doen, of het nou dan iets aan de deur is qua een vuurwerkbom of iets anders. Ja, dat is natuurlijk gewoon echt wel een zorgelijke ontwikkeling. Waar we tot op heden, vind ik, nog best dat we nog niet echt een antwoord op gevonden hebben van hoe we dat nou echt counteren.
Nee, het is ook onderdeel van het politieke klimaat inmiddels geworden. Of nou de opiniemakers zijn die overal en ergens wat roepen. Of het zijn zelfs politieke partijen in de Tweede Kamer. We moeten het dan toch de PVV even noemen. We hoeven het daar niet uitgebreid over te hebben. Maar ook Geert Wilders staat gewoon voor een gemeenteraad te schreeuwen dat als ze niet luisteren naar wat het volk wil, dat ze dan maar moeten ingrijpen. Hoe kunnen we daar op een gezonde manier, zonder ook over te gaan tot dezelfde type van actie, weerstand tegenbieden?
Ja, ik denk dat er twee dingen zijn. Hè. Dat we ons altijd, wat we net ook over geweld tegen vrouwen, ons altijd moeten blijven uitspreken van wat we normaal vinden, wat het ook het belang is van de instituties, dat altijd beschermen. Ja. En tegelijkertijd denk ik ook wel eens, soms moeten we sommige dingen ook niet te veel aandacht en niet te veel zuurstof geven.
Nee, maar dat is ook makkelijk gezegd natuurlijk, hè? Want het gebeurt wel.
Zeker. En ik vond, laten we helder zijn, kijk, dat er natuurlijk is, ieder is vrijheid van meningsuiting een groot goed. Maar het oproepen om niet te luisteren naar een burgemeester, gemeenteraad of een college, ja, ik bedoel, dat vind ik persoonlijk veel en veel te ver gaan. Dat is wel hoe we ons democratisch bestel hebben ingericht. En ik denk dat we echt moeten oppassen dat we vergeten hoe belangrijk het is en hoe goed we het hier in Nederland hebben georganiseerd en geregeld en hoe belangrijk die democratie is en die instituties. Want als dat wegvalt, ja, dan zijn we echt verder van huis.
Ja, misschien kunnen we enige hoop putten dan toch uit dan de verkiezingsuitslag. We weten niet, hè. We zitten vier weken voordat het uitgezonden wordt, hoe de status is van de vorming van een nieuw kabinet. Maar we kunnen in ieder geval zeggen dat de partijen nu waarschijnlijk met elkaar in een kabinet gaan zitten die in ieder geval dit belangrijk vinden, het beschermen van deze instituties. Dat zegt toch ook wel iets, geloof ik.
Hey, zeker. Ja. Dus daar is sowieso altijd hoop. En ik blijf ook wel geloven in de kracht van de inwoners. En met name ook die stille meerderheid die we volgens mij ook gewoon steeds meer gaan horen. En ik denk ook wel dat we ook hebben gezien dat partijen die heel veel beloven, dat die en het niet waarmaken, dat daar wellicht ook een keer een balancerende werking in is. En dat zie je natuurlijk voor een deel, denk ik, terug te zien in deze verkiezingsuitslag. Dus dat hoop ik althans.
Ja, moet jij als burgemeester dan ook echt een olifantenhuid hebben?
Ja, dat denk ik wel. Ja, dat hoort erbij, toch? Ja,
ja, maar goed, het is iemand. Kijk, iemand kan iets tegen je zeggen op straat van ik ben niet met je eens. Maar dit is wel heftiger dan dat, hè?
Tuurlijk. Nee, dus je moet wel tegen een stootje kunnen. Maar ik denk wel dat je zo'n baan niet moet gaan doen als je heel snel en ongeveer alles op jezelf betrekt.
Nee.
Kijk, overigens moet je ook niet doof zijn voor kritiek. Hè? Want van kritiek kan je ook wat leren. Ik noemde heel vaak, als ik een debat had gehad in de Tweede Kamer, dat ik op Twitter keek, denk ik, nou, heb ik even weer een openbaar functioneringsgesprek.
Ja.
Altijd goed. Maar als je daar elke dag verdrietig van naar bed gaat, dan wordt het ingewikkeld.
Maar het is toch ook, ja, het is toch ook werkelijk waar absurd.
Ja, is het ook.
Hoe we elkaar
zeker,
allemaal
ja.
constant de maat
ja.
nemen. Het is toch, je kan, ja, nou ja, ik vind, ja.
Nee, en ik kan je zeggen, kijk, ik heb me nooit zo voorgestaan dat ik vrouw ben. Maar ik moet wel constateren dat ook in dit soort dingen toch vrouwen het vaak wel net ietsje zwaarder nog weer hebben dan mannen.
Ja.
Want Bij een man gaat het dan toch vaak over de inhoud. En bij een vrouw misschien de eerste opmerking. Maar daarna komt er ook nog wel vaak iets over hoe iemand eruit ziet. En of het dan het haar is, het gewicht of de make-up. Er is altijd wel iets.
Ik zou de mensen wat discipline wensen thuis. Houd je toch eens in als je boos bent. Tel eens tot 10.
Maar gewoon van X af. Ja, van X en social media. Ja, dat is
van
ook, werkt erg verfrissend.
Ja, ik denk sowieso misschien van de social media af. Maar goed. Hè. Hoe kom je tot rust eigenlijk? Hoe zorg je ervoor dat je... Hoe kan jij alles, ondanks dat je dan piketdienst hebt... zo meteen als burgemeester of niet als burgemeester... hoe zorg je ervoor dat je toch even alles kan laten gaan?
Ja, ik zeg altijd, ik heb een heel overzichtelijk privéleven. Dus dat helpt. Geen kinderen en geen man, dus dat maakt het overzichtelijk.
Dus is dat je advies?
Nee, dat zeg ik niet meteen, maar ik zeg wel altijd... als ik thuis ben, kan ik altijd doen waar ik zelf zin in heb. Dus,
wat doe jij dan?
Nou, ik ben wel echt iemand... ik kan echt wel genieten van Netflix. Maar ik ben ook vooral een fervente soapkijker. Dus ik ga meestal elke ochtend voor ik naar kantoor ga... heb ik vaak al 1 aflevering van The Bold and the Beautiful gezien.
Oh, wauw.
Ja, dat is als je dan zegt van, nou, hoe kom ik eventjes weer... Ja. Dat geeft even weer perspectief. Als je kijkt wat die mensen allemaal in hun leven meemaken... dan is alles wat mij overdag overkomt best overzichtelijk.
Ja, dat is... Dat zou ook een tip voor iedereen kunnen zijn. Begin gewoon de dag met de aflevering van The Bold and the Beautiful... en dan valt het thuis al gauw mee of op je werk.
Ja, precies. Ja.
Je luistert toch ook altijd... muziek of je kan toch slecht tegen stilte om je heen? Dat zei
ja, ik heb bijna altijd wel of een muziekje aan, podcast. Vind ik gewoon voor een soort van gezelligheid. Ja, ik ben heel snel afgeleid. Als het stil is en er gebeurd is, dan hoor ik dat.
Oh, is
als
dat zo?
Je gewoon muziek hebt, dan valt alles wat afwijkt niet zo op.
En hoe past dan Alessandro Safina daarin? Is dat een nummer wat ook onderdeel is van die playlist?
Ja, dat heb ik in mijn studententijd, gek genoeg. Terwijl ik ook al die andere liedjes had die we net al hebben gehoord... was dit eentje waar ik altijd op studeerde. Want het is gewoon muziek wat gewoon rustig is. En wat ook minder makkelijk mee te zingen is.
Omdat het Italiaans is?
Nee, niet. Maar ik ben echt iemand dat als je muziek opzet, voor je het weet, ben ik aan het meezingen. En dat had ik niet per se omdat het Italiaans is, maar het is niet echt een meezinger.
Nee, het is geen meezinger. Maar wel mooi. Luna. Dat er dan mensen zo'n gevoel dat je op zo'n lounge stoel ergens zit. Toch? Ergens.
Dit is wel echt de zondagochtend, toch?
Ja, maar ook de zon, toch? De zon en de zondagochtend. Ja. Drankje erbij.
Ja. Dit is ook weer zo'n lied die ik nog steeds...
Advocaatje erbij. Ik drink altijd op zondagochtend, nee.
En een appelgebakje.
En een appelgebakje, ja, goed. We gaan ook nog even praten in het laatste blok van deze Leven in Muziek... met Roelien Kamminga, de burgemeester van Groningen... over versterken en gaswinning. Want je bent ook programmadirecteur versterken geweest.
Ja.
Het blijft toch eigenlijk de hele tijd trager gaan... dan dat we willen dat het gaat, hè, Roelien?
Ja, dat blijft natuurlijk in deze opgave dat je gewoon het liefst wilde dat het gewoon gisteren al opgelost was. En dan merk je toch dat het iedere keer weer barstiger is. Overigens komt dat soms ook omdat we juist weer wat meer ruimte geven voor de wensen van een inwoner. Dat maakt natuurlijk soms ook wel weer wat verklaarbaar langer duurt. Maar wat natuurlijk gewoon ontzettend frustrerend is en echt onverklaarbaar blijft, is al die dossiers, die rapporten die gemaakt worden. Als we er gewoon die tijd en energie en ook het geld wat daarin weggezet werd, gewoon aan die mensen hadden gegeven om het gewoon op te lossen. Ja. Dan waren we gewoon klaar geweest. En dat vind ik wel het meest frustrerende.
Had dat dan moeten gebeuren? Dat je gewoon al die adressen zelf... ik weet niet hoeveel tienduizenden euro's per adres dat had moeten zijn... had moeten geven in plaats van al die bureaus die ertussen hebben gezeten?
Ja, ik weet ook niet of dat andere uiterste... Weet je, kijk, toen mijn vinger opstak van... ik kwam natuurlijk uit Groningen, dus dat dossier... dat hoorde ik natuurlijk vaak voorbij komen. En ik had natuurlijk die frustratie in mijn handen jeukte. Ik dacht, ja, hoe kan dit nou allemaal? En dat schiet niet op, en wat we nog steeds hebben. Dus toen dat naar Binnenlandse Zaken kwam en iemand het moest doen... zei ik, nou ja, oké, ik wil dit wel doen. Hier wil ik mijn tanden wel inzetten. En ja, als je dan in zo'n dossier duikt, dan snap je ook steeds wel meer de logica en waarom dingen zijn zoals ze zijn. Dus het is gewoon niet een simpel dossier, want je wil ook die veiligheid garanderen. Dat is natuurlijk de basis.
Ja.
Maar daardoor is het ook wel heel complex. Maar ik vind wel dat de prioriteiten en helaas met alle moeite die we steeds doen, liggen wat mij betreft nog steeds niet op de juiste plekken. Dat we toch erg blijven zitten in, oké, is dat wel echt nodig? En dat we maatwerk wel zeggen dat we dat doen. Maar als puntje bij paaltje konden we dat toch ingewikkeld vinden om dat te doen.
Oké, ik begrijp niet helemaal wat je zegt. Want het betekent dus dat ik als huis dat versterkt moet worden. Eigenlijk blijft er aan mij gevraagd worden moet het wel hier, in plaats van dat er overgegaan wordt op actie. Komt het dan daarop neer?
Ja, wel een beetje. Of als mensen, dat je nu vaak ziet dat heel veel dingen stuk lopen op soms een laatste stoeptegel. Weet je,
dat
is
gewoon het helemaal eigenlijk niet.
Ja, of dat we dan daar nog met elkaar over discussiëren. Ja. Denk van, nou jongens, als je gewoon kijkt naar een dossier, er is al zoveel gebeurd, van gaan we dan echt serieus nog een discussie voeren over of het 3 of 4 stoeptegels moeten zijn. Mm-hmm. Maak het iets kleiner.
Dat snap ik, ja.
Maar dat is wel waar we nu natuurlijk heel vaak in zitten. En dat het toch lastig is om voor het voetlicht te krijgen. En, nou, ik hoop daar toch echt een ambassadeur voor te zijn. Zeker ook weer in deze rol. Om te laten horen in Den Haag dat het niet alleen maar gaat om stenen. Het gaat om mensen hun thuis.
Ja.
Dus laatst weer keken naar die aardbeving. Ik was toen met de wethouder die erover gaat. En was ik in Ten Post. Dan zit je daar met mensen die hebben gewoon na 5-6 jaar ellende eindelijk een versterkt huis. Die hadden zich verheugd op een kerst een keer zonder gedoe.
Mm-hmm.
Dan hebben ze weer een scheur in huis. Moet je weer een rondje, moet je weer de papierwerk invullen. Ja, daar word je gewoon moedeloos van.
Ja.
En dat sentiment en dat daar een mate van coulance bij hoort en verantwoordelijkheid, omdat het natuurlijk niet zomaar een fenomeen, het is gewoon wel door de overheid veroorzaakt, of mede door de overheid moet ik dan zeggen. Ja. Dat vind ik gewoon frustrerend.
Ja, ik merk meteen dat je aangaat. Dat doet mij veel plezier. Ik hoop dat het luisteraar thuis ook. Het is wel zo. Ik denk dan heel naïef. Trek ze er dan uit. Die tussenpersonen. Ga het dan gewoon doen. Ik bedoel, je bent de burgemeester. Je hebt de ervaring. Je kent de mensen in Den Haag. Dus het is lekker makkelijk lullen, zeg maar. Je kan het er gewoon doen, Rolien.
Nou, uiteindelijk ga ik er als burgemeester ook niet over.
Ook
maar het goede nieuws is dat we natuurlijk in de afgelopen periode daar ook echt wel heel veel stappen in hebben gezet. En daarmee is het niet opgelost. Maar het is ook wel weer een bouwopgave. Dus dat is ook niet van vandaag op morgen opgelost. Maar ik denk dat we daar ook de afgelopen jaren heel erg aan gewerkt hebben. Al die tussenpersonen eruit. En tegelijkertijd wil je ook wel dat mensen ondersteuning krijgen. Want ga er maar aan staan om in je eentje dan een aannemer te zoeken. Zo'n heel proces te begeleiden. Mm-hmm. Daar hebben die mensen niet om gevraagd. Dus we moeten daar de balans in vinden. En de gemeente heeft niet alleen een heel gedreven burgemeester, maar ook zeker een heel gedreven wethouder die er bovenop zit. Dus ja, alle vertrouwen dat we in ieder geval die vaart erin houden. Maar dat dit een frustrerend dossier is, helemaal eens.
Nu is het zo dat er een, misschien, ik moet het toch even noemen, ik had je er al voor gewaarschuwd, een partij in het kabinet komt door de partij, ook al ben je apolitiek, waar je toch bij hoort, als een soort van geprefereerde partner gezien, Ja 21, die de gaswinning weer wil herstarten in Groningen. Ja, dat is natuurlijk wel heel cynisch, mevrouw Kamminga. Ik ga meteen in de mevrouw-term spreken, hè? Dan krijg je het al.
Ja. Ik hoor het aan de vraagstelling al. Maar je zegt het terecht, nog los dat ik boven de partijen sta. Ja. Maar als we dan al mijn in partijen zouden indelen, ben ik niet lid van Ja 21.
Nee.
Het is ook niet van een partij die daar actief voor pleit. Nee. En kijk, het goede nieuws is met dit soort dingen dan altijd maar dat volgens mij zij vrij in hun eentje staan. Niet alleen als ze met 4 partijen aan de slag zouden gaan, maar ook in het bredere politieke spectrum. Dus het zou mij verbazen als daar een meerderheid voor is. Dat is er ook gewoon niet. We hebben afgelopen weken weer debatten kunnen zien. onverstandig. En zeker, zouden ze hier vaker moeten komen.
Ja, belachelijk toch. Joost Eerdman zei zelfs dat hij niet in Groningen is geweest om campagne te voeren. Want dat had toch geen zin. Ik werd daar dus hier. Ik ga met mijn beker op tafel slaan. Ik werd daar echt heel boos van.
Nee, maar dat is precies hetzelfde sentiment als waarom ik destijds al mijn vinger op had gestoken van ik wil het dossier wel doen. Want mensen hebben gewoon onvoldoende oog en aandacht voor wat het daadwerkelijk betekent in iemands dagelijks leven.
Juist, goed. Ja, ik zeg het, kan het lekker wat vrijer zeggen dan de burgemeester van
gewoon,
Groningen.
Dat mag gewoon.
Ik lees hetzelfde in jouw ogen, zeg ik. Ik dacht, hier past heel mooi bij Joost Eerdmans en de gaswinning die wil herstarten in Groningen. Frank Boeien, zeg me dat het niet zo is. Toch?
Kijk eens aan, kijk eens aan.
Hier komt-ie.
Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is.
Ik had helemaal zo'n gesprek met mensen vanmiddag over dat dit liedje zo acuut dramatisch is. De Mekietepa lijkt het een beetje op qua stijl, maar dan heeft nog een soort van rustig wordt het opgebouwd. Dit is meteen, zeg me dat het niet, meteen drama.
Ja.
Waarom heb je het gekozen?
Nou ja, maar dat is wel wat ik gewoon heel erg mooi vind aan muziek en zeker dit type liedjes, is dat het niet alleen qua tekst prachtig is, maar dat het ook heel erg past. Je wordt meteen meegenomen in de sfeer en het verhaal. En dat vind ik altijd wel de kracht ook echt wel van muziek. Dat het je soms in tijden troost geeft, dat het je soms even steun geeft, dat het je soms energie geeft. Dus ik hou heel erg van muziek, wat gewoon een verhaal vertelt en je ook gewoon meeneemt in die sfeer. Dat je daar even helemaal bij kan zijn. En ik denk dat dit is zo'n lied die dat voor mij meteen doet. En zo zijn er meer, maar ik moest er natuurlijk eentje kiezen.
Ja.
Ja, dat vind ik gewoon knap. En nou ja, dat is ook wel, dit heet ook natuurlijk een leven in muziek.
Ja.
Dus ik vond het wel passend om dan ook toch zo'n verhalend nummer erbij te nemen. En ik hou toch ook wel heel erg van Nederlandstalig.
Ja, ik ook. Ja. Ga dat nog een keer samen. Ja,
het is toch wel een van de betere zangers ook, toch?
Frank Boeien?
Ja.
Is minder goed bij stem tegenwoordig, heb ik me laten vertellen. Okay, maar ik vind wel in die verhalen, de liederen, vind ik hem wel echt samen met Stef Bos vind ik ook heel knap.
Ja, die had je ook op je lijst staan, maar die heeft het niet gehaald. Gewoon om reden van tijd, hoor. Ja. Dat vind ik alleen maar Stef Bos. We zijn aan het einde gekomen, zo'n beetje. We gaan nog één liedje draaien zo meteen. Is er nog iets wat je kwijt wil? Nog een ergens op wil terugkomen? Dat wordt ook vaak gevraagd op zo'n moment in zo'n programma. Of zeg je nou, ik heb het eigenlijk wel gezegd, Bram.
Nou ja, dat weet ik niet. Het is altijd nog genoeg te vertellen. Ja. Maar dan kom ik gewoon een keer terug, want ik hoorde de uitnodiging van volgend jaar toch? Ja, daarom. We moeten ook altijd nog een beetje overlaten om te vertellen. Anders wordt het ook zo saai. Nee, ik ben ook niet zo van het...
Een ambitie of een droom voor 2026? Voor jezelf misschien in deze functie, maar ook voor Groningen? Kan
nou, ik hoop voor Groningen wel. Kijk, wat ik wel geconstateerd heb hier, dat had ik al toen ik er vanuit Den Haag af en toe nog naar het noorden keek. En met de bestuurders aan het discussiëren was. En nu ben ik er zelf bestuurder. Dat we hier wel heel knap zijn in discussies over governance. En wie doet wat en hoe richten
wat
we...
Wat is governance überhaupt?
Ja, wie gaat waar over?
Okay. Eigenlijk even fucking plat. Interessant.
Daarom. Ja. En dat we dan wel eens vergeten, maar wat gaan we nou eigenlijk doen? Oh, en als ik dan kijk naar Nijbegun, dan hoop ik toch wel dat we nu echt in die fase komen. En we zien dat gelukkig bij die sociale agenda, zien we dat al goed. Maar ik ben zelf trekker van de economische agenda, dat we daar nu ook echt inhoudelijk echt invulling aan geven.
Wat zou er moeten gebeuren dan? Wat zou echt volgend jaar echt een dit jaar, want we zijn natuurlijk in 2026, dit jaar echt een stap ingezet moeten worden?
Dat we echt goed moeten kunnen uitleggen aan alle inwoners van de hele provincie Noord-Drenthe wat zo'n AI-factory ons nu echt gaat opleveren in ons dagelijks leven. Niet alleen qua banen, maar ook dat we gewoon het goede verhaal hebben en mensen mee kunnen nemen en zeggen van dit gaat betekenen dat wij veel sneller borstkanker kunnen detecteren. Dat wij veel sneller prostaatkanker kunnen zien. En nog heel veel andere dingen. Maar dat we dat doen, dat we ook echt zorgen dat die bedrijven ook hier naar Groningen gaan komen, zich hier gaan vestigen. En dat we ook op een aantal andere thema's zorgen dat het gewoon echt weer een mooi toekomstperspectief. En wat dat betreft letterlijk een Nijbegun gaat zijn.
Ja, dus inderdaad dat je eigenlijk dus nieuwe industrie naar Groningen haalt. Dat is heel belangrijk.
Ja, weet je, Nijbegun moet niet alleen maar een term zijn.
Nee. Dat is nog te veel, vind je, op dit moment?
Ik wel. Ja. Ik denk voor heel veel mensen. Kijk, voor mij als bestuurder, ik ben er dagelijks mee bezig. Ik denk dat voor mij is het meer dan dat.
Ja.
Maar in alle eerlijkheid, en dan steek ik ook hand in eigen boezem, denk ik dat voor heel veel inwoners denken, nou ja, oké, mooi, ik hoor er steeds over. Maar wat is het nou eigenlijk?
Ja. Dus dat moet eigenlijk veel beter verteld worden dit jaar. En dus niet alleen verteld, maar ook iets mee gedaan worden.
Dat is goed, het precies.
Dank je wel. Nou, dan was dit deze leven in muziek. We kunnen nog kiezen uit twee liedjes om mee te eindigen. Tom Waits, I Hope That I Don't Fall In Love With You. Romantisch. Of Linkin Park In The End. Waar neig je nu naar? Het is nu bijna 10 uur op zondagochtend, 11 januari.
Ja, ik denk dan toch Linkin Park.
Waarom?
Dat iedereen gewoon even fris de dag in kan. En we hebben net ook al een sentimenteler nummer gehad. Dus laat er even met een knal uitgaan.
Goed. Dit was deze leven in muziek. Dankjewel, Rolien. Techniek was van Björn Brouwer. Dankjewel, Björn. Zeg maar iets, hoor. Schreeuw maar wat terug.
Mooi.
Ja, mooi. Ik ben Bram Douwens. Tot de volgende. Fijne zondag. I tried so